Gemeente, goedemorgen. Kerkraad, heet u van harte welkom in deze dienst, waarin dominee W.F. Jochemsen uit Noorderloos voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is een gedeelte uit Handelingen 28. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. De kerkdienst op zondag 22 juli. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 dominee G. Mulder uit Kootwijk. De mededelingen. Afgelopen week is de heer J. Parels overleden in de leeftijd van 88 jaar. Hij woonde de laatste tijd in zorgcentrum Het Slot te Gameren. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 16 juli na een rouwdienst in Ebenezer. In verband met zijn overlijden zingen we een rouwpsalm. Woensdag 18 juli zal Nel Jonkers Spok in de Kosterijstraat 6 een heupoperatie ondergaan. Mevrouw B. van Steenbergen van Zanten, viaductweg 5, zal ook een heupoperatie ondergaan op vrijdag 20 juli. We denken aan hen in onze voorbeden, ook aan hen, aan andere gemeenteleden die met ziekte te maken hebben. De collecten, er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerk. We bevelen beide collecten bij u aan. Ook vragen we uw aandacht voor de zendingsbusjes achter in de kerk. De voorzang in deze dienst is Psalm 24, vers 4. Verhoogd op poorten nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in mogen rijden. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Amen. In Romeinen 1 schrijft Paulus: ik verlang er vurig naar om u te zien, om uw enige geestelijke gaven te delen, opdat u daardoor versterkt zou worden. Het verlangen van Paulus was om het evangelie door te geven. En daar gaat het ook over in deze dienst. En ik hoop dat het ook ons verlangen is om ook iets door te geven van de liefde van God, wie hij is. Daar gaan we in deze dienst ook van zingen. Maar de eerste psalm is dus aangepast vanwege het sterven van de heer Parels. En daarom zingen we niet nu een psalm van getuigen, maar ook juist van droefheid, maar ook van de hoop. Vanuit psalm 39, de versen 3 en 5. Psalm 39, vers 3 en 5. Ook deze morgen stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet, om juist ook te zien wie wij zijn. Juist als we ook horen van wie God is, wat Hij van ons vraagt. Nou, de samenvatting daarvan zingen we van Psalm 40, het vijfde vers, ook het thema van deze dienst over het getuige zijn. Ik hoop dat we het van harte zingen ook dat verlangen om het evangelie door te geven. Psalm 40, vers 5. En dan lezen we in Exodus 20 dat God al deze woorden sprak. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U niet, uw zoon en dochter niet, uw slaaf en slavin niet, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En toen dan de Heer Jezus gevraagd werd, wat is nu het belangrijkste van alle geboden? Toen antwoordde de Heer Jezus, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. zullen we samen bidden. Trouwe Vader, in onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat u ons deze morgen hier bij elkaar brengt in deze kerk. Dat u ons samen roept en dat we samen mogen zingen tot uw eer in deze eredienst. Ook als we thuis of elders verbonden zijn, samen u lovend en prijzend om wie u bent, om uw liefde, om uw genade. Dat u naar ons omziet, dat u ons opzoekt, dat ons wil spreken. Wij danken u dat ook zo uw wet mocht klinken. Ook die geboden, toch een zegen van u. Opdat we weten wat uw wil is, wat u van ons vraagt. Opdat u ons zo bewaart voor het verkeerde, het zondige. Opdat u ons zo wil leiden door uw geest. Opdat we ook dat goede zullen doen. In afhankelijkheid van u. Het van u verwachtend, Heer, dat hebben we nodig. Ook juist als we zien wie wij zijn. Ook in de afgelopen week. Wij gaan steeds tegen u in. En we hebben vaak meer onszelf lief dan u en de naaste. O God, vergeef onze zonden. Vergeef wat niet was naar uw wil. En wilt u ons vernieuwen? En wilt u daarvoor uw wet gebruiken? Ook het woord wat we verder mogen lezen en overdenken, ook in deze dienst. Dat die woorden van u tot ons doordringen. Dat het uw woord is. En dat we die woorden van u indrinken, vol verlangen. Omdat we zonder u niet kunnen. Geef zo uw zegen. U kent ons. U weet wat nodig is. Ook hoe we hier gekomen zijn of als we thuis verbonden zijn. Hier waar zorg is, waar ziekte is, waar rouw is. Hier wij bidden in bijzonder ook voor de kinderen en kleinkinderen van de heer Parels. Maar rouw en verdriet kwam hier, ontferm u. Troost u, dat ook dan de hoop op u er mag zijn. Het van u verwachtend. Dat u het verkeerde wil vergeven. Dat er uitzicht is, zelfs over dood en graf heen. Dat we in dat geloof mogen leven. Heren, en dat juist ook in het sterven ook ons doet beseffen dat ons leven voorbij gaat. Dat we vergankelijke mensen zijn. De tijd is slechts een handbreed gesteld. Omdat we ons ook voorbereiden. Op die ontmoeting met u. Op dat eeuwige leven. Dat we daarvoor deze dienst ook gebruiken. Hier, u kent ook anderen met rouw, met gemis. Nog liefden die gestorven zijn. Korter of langere tijd geleden. Hier, u weet ook wat ons bezighoudt. Als er deze week een operatie moet worden ondergaan, bij mevrouw Jonkers en mevrouw van Steenbergen, gedenk ook hen, ga met hen, nou dan die bij hen horen, dat ook goed mag gaan. Hier en zo kunnen ook andere dingen zijn die ons bezighouden. Ook morgen veel jongeren over te vertrekken naar Vatsa, Bulgarije, naar te werken. Ook heeft juist vanuit uw woord, uw dag, de rustdag, waar ook samen mogen bidden om uw zegen, om uw kracht, om uw bescherming, uw leiding, dat het tot een goede mag zijn. Heer, wij bidden zo, wat er ook deze week op ons afkomt, bekende dingen of misschien ook onverwachte dingen, dat alles ons dichter brengt tot u. En ja, wij mogen deze week beginnen met u. Omdat we u nodig hebben in alles. Leid ons zo. Opdat uw naam verheerlijkt wordt. Uit genade. Amen. Wij lezen het slot van Handelingen 28. Het slot van Handelingen 28. Daar gaat het over de laatste reis van Paulus die in het boek Handelingen staat. Hij was toen gevangen genomen om het geloof en een hele reis maakte hij dan van het land Israël naar Rome. Eerst een deel per schip, dan leidt hij nog schipbreuk ook, gebeurt van alles. Spoelen aan op Malta en daar vandaan varen ze dan verder naar het midden van Italië, komen ze in Puteolië. De havenstad van Napoli. En daar vandaan gaan ze dan te voet verder. Nog zo'n 200 kilometer gaan ze naar Rome, de hoofdstad. En daarvan lezen we dan in vers 14, vanaf vers 14, wat er gebeurt als ze in Puteolië zijn aangekomen. Vers 14, waar wij broeders aantroffen. En ons verzocht werd 7 dagen bij hen te blijven. En zo gingen wij naar Rome. En daar vandaan kwamen de broeders die van onze zaken gehoord hadden ons tegemoet. Tot Appius Markt en de 3 tabernen. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte hij moed. En toen wij in Rome aangekomen waren, droeg de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger. Maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. En het gebeurde na 3 dagen dat Paulus hen die de voornaamsten van de Joden waren bijeenriep. En toen zij bijeengekomen waren, zei hij tegen hen, mannen broeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de gewoonten van het vaderen, ik ben uit Jeruzalem als gevangene overgeleverd in de handen van de Romeinen. Die wilden mij, nadat zij mij ondervraagd hadden, loslaten, omdat er in mij geen reden te vinden was voor de doodstraf. Toen echter de Joden dat tegenspraken, was ik gedwongen mij op de keizer te beroepen. Maar niet omdat ik iets zou hebben om mijn volk te beschuldigen. Om deze reden, dan heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en met u te spreken. Want om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. Maar ze zeiden tegen hem, wij hebben geen brieven met betrekking tot u uit Judea ontvangen. En ook heeft niemand van de broeders die hier gekomen zijn iets verkeerds over u gemeld of van u gezegd. Maar wij willen wel graag van u horen wat u denkt. Want wat deze sekte betreft, is het ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt. En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan. En hij probeerde hen van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten te bewegen tot het geloof in Jezus. En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet. En ze waren het niet met elkaar eens en ze gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had. Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja de profeet tegen onze vaderen gezegd. Ga naar dit volk toe en zeg, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van het volk is vet geworden. En ze hebben met de oren slecht gehoord. En hun ogen hebben zij dicht gedaan. Opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. En ze zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is en die zullen luisteren. En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, heftig onder elkaar redetwistend. En Paulus bleef 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die naar hem toekwamen. Hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. Vanuit dit gedeelte heb ik boven de preek geschreven: Gods werk gaat door. Gods werk gaat door. En we zien dat vanuit dit gedeelte onderweg, onder Joden en onder heidenen. Gods werk gaat door, onderweg, onder Joden en onder heidenen. Wij gaan nu zingen van Psalm 119, vers 7 en 23. Ook een dichter die het verlangen heeft het evangelie door te geven. Zelfs voor koningen, zoals ook Paulus dat gedaan heeft. Psalm 119, de versen 7 en 23. Gemeente, het gaat van Jeruzalem naar Rome. Een tijdje geleden hoorde ik dat van een sportwedstrijd die in Jeruzalem begon en in Rome eindigde. Nou, inmiddels zijn natuurlijk heel veel andere sportwedstrijden die bij velen de aandacht vragen. Maar toen ik dat hoorde, moest ik denken aan het boek Handelingen. Juist in het boek Handelingen gaat het toch van Jeruzalem naar Rome. Nou, de kinderen in de kerk kennen dat, weten dat wel, hè? Hoe het boek Handelingen begint, dat is heel bekend. He, dat de Heer Jezus afscheid neemt op de Olijfberg bij Jeruzalem, naar de hemel gaat en dan ook zegt tegen zijn discipelen: jullie zijn mijn getuigen. Eerst in Jeruzalem, dan het Judea, dat gebied eromheen, Samaria, tot aan het uiterste, het einde van de aarde. En dan in Handelingen 2, dat de Heilige Geest wordt uitgestort. De Heilige Geest in Jeruzalem komt die met kracht en velen komen tot geloof. Eerst in Jeruzalem en dat gaat dan steeds verder. In hoofdstuk 8 lees je bijvoorbeeld ook in Samaria het evangelie komt door de diaken Filippus. En dan lees je ook met name van de zendingsreizen van de apostelen. Vooral Paulus, hè, die naar het gebied gaat wat nu Turkije is, naar Griekenland. Naar andere plaatsen om te vertellen van de Heer Jezus Christus, wie Hij is. En zo gaat het steeds verder. En ja, dan vanaf hoofdstuk 21 gaat het over Paulus die gevangen wordt genomen om het geloof. En dat laatste gedeelte van het boek Handelingen is wat minder bekend. Er zijn hele lange rechtszaken. Paulus moet getuigen voor de stadhouder. En dan duurt het best lang. Hij moet jaren in de gevangenis. Eerst in Israël. Maar omdat hij zich op de keizer beroepen heeft. De keizer in Rome. De belangrijkste persoon in die tijd. De keizer die op de hoogste rechter was. Moet hij uiteindelijk naar Rome gebracht worden. Ja, en juist bij dat laatste gedeelte van het boek Handelingen. Die laatste 8 hoofdstukken. Kun je je afvragen. Wat betekent dat nu voor ons? Wat heb je daar nu aan? Dat heb jij misschien ook wel eens, als je in de Bijbel leest, thuis. Dat je iets leest en je denkt, ja, wel mooi, maar wat betekent dit nou voor mij? Wat heb ik hieraan? Ja, die vraag kun je ook hebben bij dat slot van Handelingen. Maar ook dit staat niet voor niets in de Bijbel. Er staat ook niets voor niks in de Bijbel. God wil altijd wel wat door leren aan ons. En juist ook hier, in het slot van hoofdstuk 28, zijn hele mooie dingen. Enkele dingen wil ik daarvan noemen. Je ziet in ieder geval de leiding van God. Gods werk gaat door. Je kunt ook niet alles onthouden van de preek, maar dit moet je in ieder geval onthouden. Gods werk gaat door. Wat er ook gebeurt, al zit Paulus in de gevangenis, en dan leeft hij heel moeilijk, en dan denk je, nou, dan kan hij niet getuigen. Dan kan hij niet van de Heer Jezus vertellen. Gods werk gaat door. Ook nu. En het evangelie komt zo ook in Rome. De hoofdstad, de wereldstad van die tijd. Je hebt nu natuurlijk nog steeds heel veel grote steden. Rome is er ook één van. Maar je weet wel, in die tijd, 2000 jaar geleden, waren natuurlijk de Romeinen de baas. Hier in Bruchem. En ja, toch ongeveer een groot deel van Europa en Noord-Afrika, Midden-Oosten. Een enorm groot gebied. Duizenden, vele honderden jaren waren die Romeinen de baas. En dat was begonnen in Rome. En daarom zijn we toen ook wel, alle wegen leiden naar Rome. En daar wilde Paulus ook naartoe. Het was het verlangen van Paulus om juist in Rome te vertellen van Jezus. Hij had het al vaker geschreven. Het ging nu al wat anders dan hij gedacht had. Hij was geen vrij man om zelf daar naartoe te reizen. Maar hij kwam er uiteindelijk wel. Al was het gebonden. Gods leiding, Gods werk gaat door. Het was door die stadhouders heen die er eigenlijk ook niet veel raad mee wisten wat ze moesten doen met die Paulus. Ja, hij had eigenlijk niks verkeerd gedaan, maar hij had zich op de keizer beroepen en uiteindelijk moesten ze hem dan maar naar de keizer sturen. En zo maakte hij die lange reis. Misschien heb je ook wel een bijbeltje. Of waar een landkaartje achterin staat. Waarop de zendingsreizen van Paulus zijn aangegeven. Waar hij overal geweest is. En dan wordt vaak die laatste reis ook wel genoemd. De vierde reis, oftewel de vierde zendingsreis. Maar hij was natuurlijk geen echt zendeling in die zin. Hij kon niet zelf naar mensen toe gaan. En toch, ook nu was Paulus een zendeling. Ook onderweg. Paulus, hij kon het niet laten om te spreken van Jezus Christus. Wie hij is, van zijn liefde en genade. Dat was voor Paulus zo belangrijk. Daar kon hij niet van zwijgen. Iedereen moest dat horen. En ik hoop dat Paulus voor ons daarin een voorbeeld is. Dat ook wij dat verlangen hebben. Om weer Jezus te vertellen. Ook onderweg. Misschien op vakantie, misschien ga je nog wel op vakantie. Komende weken. Nou, ook dan ben je toch een christen. Dat laat je dan toch niet achter. En als christen ben je toch ook gezonden. Net als Paulus. Om het evangelie bekend te maken. Paulus, hij sprak ervan. En hij mocht veel betekenen. Voor dus zelfs de soldaten die hem bewaakten. Voor de andere mensen op het schip. En dan hebben we gelezen vanaf vers 14. Dat hij dan aankomt in Puteolië, die havenstad. En dan heel bijzonder, er is al een christelijke gemeente ontstaan. Helemaal niet zo'n grote stad, maar ook daar zijn al christenen. Maar zo'n 30 jaar nadat Jezus gestorven is. Wat een bemoediging, ook voor Paulus. Het evangelie gaat door. En dan reist hij verder naar Rome te voet. En dan bij de Appiusmarkt komen mensen uit Rome hem tegemoet. De Appiusmarkt en zo'n 65 kilometer onder Rome waren er christenen uit Rome gekomen die gehoord hadden dat Paulus kwam en die hem tegemoet gingen, die hem graag ontmoetten. En bij de drie tabernen, zo'n 50 kilometer onder Rome, zijn er weer een aantal christenen die waarschijnlijk minder hard konden lopen, die dan ook Paulus tegemoet kwamen. En dan staat er, slot van vers 15, dat als Paulus dat zag, dat hij God dankte en moed vatte. Hij was dankbaar. Hij vatte moed. Gods werk gaat door, ook doordat hij anderen ontmoet, mede christenen. Het was voor Paulus niet altijd makkelijk als gevangene naar Rome te gaan. Wat zal er al gebeuren als hij voor die keizer, die machtige keizer moet verschijnen. Maar uiteindelijk, hij staat er niet alleen voor. Er zijn mede-christenen die hem ondersteunen. Wat een zegen. Maar hij blijft niet bij hen. Hij gaat door. Hij moet in Rome verschijnen. En dan lezen we dat hij uiteindelijk in Rome komt. Al is het dan als gevangene. Maar ook in Rome zit Paulus niet stil. Ja, hij is gevangen. Dat is wel bijzonder. Door alles wat gebeurd is onderweg, hebben die soldaten wel door. Dit is een hele bijzondere gevangene. Hij had uiteindelijk het leven van zijn medereizigers gered. En daarom was het al bijzonder. Hij mocht 7 dagen bij die christenen in Puteolië verblijven. En in Rome krijgt hij een sociale gevangenis. Ja, hij zit gevangen, maar in een eigen gehuurde woning. Een soort met een enkelband om. Misschien wel een meldplicht. Maar hij hoefde niet in zo'n vieze gevangenis te zitten. Hij had een eigen gehuurde woning waar hij zelfs mensen kon ontvangen. Hij mocht niet weg, maar hij kon wel mensen bij zich roepen. En Paulus heeft zo'n verlangen dat hij daar goed gebruik van maakt. Hij wil dat Gods werk doorgaat en hij weet, God gebruikt mensen. God wil mensen inschakelen. En daarom is Paulus bezig. Nou jongens, meisjes, Tegen wie zal Paulus dan als eerste willen vertellen van de Heer Jezus in Rome? Tegen wie zal hij als eerste spreken over Christus? Als je het boek Handelingen een beetje kent, dan kun je het weten. Want als Paulus op zendingsreis is, naar andere mensen vergaat om te vertellen van Jezus, dan gaat hij altijd eerst naar de Joden. Eerst stelt hij aan hen het goede nieuws. En waarom zal Paulus nu al eerst naar de Joden gaan? Nou, hij was zelf ook een Jood. Maar dat is ook niet de belangrijkste reden dat hij het aan zijn volksgenoot wil vertellen. Het belangrijkste is dat de Joden het volk van God zijn. Het verbondsvolk. En dat zij het Oude Testament dan hebben. En zo het woord van God. En Paulus wil eerst aan de Joden vertellen dat de Messias gekomen is, waar ze zo naar uitzien, waar ze naar verlangden, dat de Redder gekomen is, de zaligmaker. En hij hoopt dat juist het volk Israël zal geloven en dat het volk Israël tot zegen van de wereld zal zijn, een licht voor de volken, zoals ze bedoeld zijn. Hij vertelt aan hen het koninkrijk van God, dat Jezus koning is. Wat mooi, dan staat er dat sommigen zich lieten overtuigen. Sommigen geloofden. En dan staat er vers 24 gelijk bij. Anderen geloofden niet. Aangrijpend. Niet alle Joden geloofden dat Jezus de beloofde Messias was, de zaligmaker. Ja, dat deed Paulus heel veel verdriet. Daar had hij last van. Dat greep hem aan. Hij heeft ook over geschreven. Al eerder aan de Romeinen. Maar als dan Paulus daar zo over spreekt, dan lezen we dat die woorden van Jesaja 6 bij hem boven komen. We geloven dat hij daarin geleid wordt door de Heilige Geest. Dat zijn toch hele heftige woorden. We hebben het gelezen vers 26 en 27. Daarmee sluit Paulus af. Ga naar dit volk toe en zeg: met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden. En ze hebben met de oren slecht gehoord. Nou, dat is nogal wat. Stel je voor, een predikant komt hier en die zegt deze woorden. Ja, jullie horen wel, maar drink niet door in jullie hart. Jullie hart is vet geworden. En daarom luisteren jullie niet. Het is te begrijpen dat hier nogal een reactie op komt. Er staat aan in vers 29, dat als Paulus dit gezegd had, dat de Joden weggingen, heftig onder elkaar redetwistend. Heftig woordenstrijd, discussie, nou ja, kan Paulus dit zo wel zeggen? Veroordeelt hij ons zo? Ja, maar nog erger, is dit een oordeel van God? Zegt God dit? Jullie hart is vet geworden en drinkt niet door wat er ook gezegd wordt. Het haalt niks uit. Iets van verkiezing, oftewel juist verwerping van God. Nou, voordat ik hier verder op inga, wil ik eerst even iets noemen uit Romeinen 11. Die brief die er gelijk daarna staat, een brief van Paulus aan deze gemeente, al eerder geschreven. Daarin heeft hij ook gesproken over de verkiezing en verwerping. Dat helaas heel veel Joden niet in Jezus geloven. En daar zit iets van een oordeel in. Al is dat gelukkig niet het laatste. Gods werk gaat door, ook onder Joden, heeft Paulus geschreven. Uiteindelijk zal heel Israël zalig worden. Dat is vast en zeker. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Ze zijn de beminden, de geliefden om de vaderen wil. Vanwege het verbond. En God houdt trouw. En dat zal blijken. Al kan er wel voor een tijd een stuk verharding zijn. En dat is aangrijpend genoeg. Hoe zit dat? Ik wil er ook nog iets over zeggen. Maar laten we ook even goed luisteren naar wat Paulus precies zegt. Vers 27. Het hart van dit volk is vet geworden. Zij hebben met de oren slecht gehoord. Hun ogen hebben zij dicht gedaan. Opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. En zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Het blijven aangrijpende woorden die Jesaja als eerste kreeg. Jesaja kreeg ook de roeping om van God te spreken aan het volk. En God had gelijk gezegd, dit is de reactie. Ze zullen niet luisteren. En het is wel opmerkelijk dat juist deze woorden in het Nieuwe Testament best vaak worden aangehaald. In alle vier de evangeliën lezen we dat Jezus ze noemde. En ook Paulus noemde ze in zijn brieven. En ook hier lezen we het. Aangrijpend. En we luisteren dan wel goed, hè, dat zij zelf ook niet willen horen. Dat ze zelf hun ogen hebben dichtgedaan. Ook al zaten ze zeg maar onder het woord, al lazen ze het Oude Testament. En al hoorden ze Paulus spreken en vroegen Jesaja en Jezus zelf. Het drong niet door. Ten diepste wilden ze niet. En is dat nog mogelijk? Ook bij ons, nu wij ook vanmorgen hier in de kerk zitten. Nou, jongens, meisjes, fijn dat jullie er zijn. En ik hoop dat jullie er elke zondag zijn. Maar het kan misschien wel twee keer. Het is heel goed om elke dag ook die Bijbel te lezen. Zo spreekt God. Maar hoor je echt, dringt het door wat gezegd wordt, wat je leest? Daar gaat het om. Ja, God wil de Bijbel, het woord, gebruiken. Maar het horen op zich is niet genoeg. Geloof je het ook? Vertrouw je op God? Heb je God lief? En juist als je jong bent, is het de beste tijd om God te dienen en God lief te hebben. En ik hoop dat je God van harte lief hebt, van jongs af aan. Want juist het gevaar is groot dat als je niet gelooft, ja, dat je verhardt, dat het hart vet wordt, er komt een laag vet omheen en dat woord lijkt steeds minder goed door te dringen. Een soort eeltlaag. Gevaar, maar je telt ook elke zondag onder het gehoor zitten, onder het woord. En we doen er niets mee. Dan gaat het ineens tegen ons getuigen. Dan wordt het steeds moeilijker voor God om door te dringen. Het gaat langs ons heen. Verhard je niet, maar laat je leiden, zo uw heden zijn stem hoort. Geloof dat heil en troostrijk woord. Zo spreekt God, nu het nog kan, nu hij nog tot ons komt. Anders kan gebeuren wat hier al door Paulus gezegd wordt. Ja, het is goed om te bidden, hè? Zoals je denk ik ook wel geleerd hebt, om bidden om een nieuw hart. Heere, bekeer mij. Verander mij. Maar wil je echt veranderd worden? Wil je echt vernieuwd worden? Echt doen wat God zegt? Of bid je dat alleen uit gewoonte, omdat het zo hoort? Dan wil je eigenlijk gewoon je eigen gang gaan. Doen wat je zelf wil. Paulus zegt hier van het volk Israël. Al hebben ze wel gebeden. Ze baden niet oprecht. Ze wilden ten diepste gewoon zichzelf blijven. Gemeente, de vraag is, staan onze oren open voor het woord van God? Staat ons hart open voor hem? Die woorden die Paulus hier gebruikt zijn heel indringend. Iets van een oordeel van God, maar ook onze verantwoordelijkheid. Wat doen wij? Wat is ons verlangen? Zullen we echt God dienen? Zitten we daarom ook hier vanmorgen? Hier genezen worden. Niet alleen als je ziek bent, lichamelijk ziek, maar ook geestelijk ziek. Geestelijk genezing ontvangen. Ja, God wil het geven. En daarom komt hij met het woord. En ook Paulus houdt niet op met spreken. Hij gaat door met het werk. En God gaat door. Maar ook die vraag. Wat doen wij daarmee? We worden zo gewezen op de ernst van de situatie. Ja, eens is die genadetijd toch ook voorbij. En dan kan het gevaar groot zijn. Hoe ouder, hoe kouder. Als we dat woord nog steeds naast ons neerleggen. Ja, want Paulus zegt dan, als jullie Joden niet geloven, dan zal het evangelie tot anderen komen. En dat was iets van dat plan van God ook. Heel de wereld moest het evangelie horen, tot het uiterste, het einde van de aarde. Niemand uitgezonderd. En God wilde Israël ervoor gebruiken. Maar als Israël zich verhardt, dan zal God wel andere wegen vinden. Gods werk gaat door. Ze zullen komen uit oost en west, noord en zuid. Ze zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Had Jezus zelf al voorzegd. En ja, dat gevaar is er nog. Als wij ons verharden, dat God naar een ander gaat. Waarvan wij het misschien niet verwachten. Die in onze ogen wat minder is. Die niet meetelt. Dat God juist dan daar wil werken. Gods werk gaat door. Onder Joden, jazeker, nog steeds. Zijn er ook uit Israël die Jezus als Messias erkennen. En dat zal blijven tot de jongste dag. Ja, dan juist zal heel Israël zalig worden. Maar nu juist ook die tijd dat het evangelie komt tot de heidenen. En dan is het wel treffend dat Paulus precies dezelfde woorden gebruikt. Aan het slot in vers 31. En hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus. Ja, Jezus is koning. Dat mag verkondigd worden. Omdat we deze koning dienen, hem zullen volgen. En de belofte geldt dan, wat we lezen in vers 28. Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is. En die zullen luisteren. Gods belofte. God gaat door met zijn werk. Als dan hier niet geluisterd wordt, dan wel ergens anders. En Paulus gaat daarom ook door. Er staat dan dat ene laatste woord. Hij predikte met alle vrijmoedigheid. Hij schaamde zich niet. Wat de reactie ook was van mensen. Wat de reactie was van de Joden. Hij sprak in alle vrijheid. Hij getuigde met zekerheid. Met vertrouwen. Doen wij dat ook. Is het ook ons verlangen om zo vrijmoedig te spreken van Christus, van wie Hij is, omdat Hij alles voor ons is, dat Hij onze koning is, dat we Hem willen dienen, Misschien wel lastig om zo te getuigen. Je eigen omgeving, vakantie. Maar jongens en meisjes, jullie hebben toch ook wel geleerd. En dat hele bekende psalmvers. Dat God zelf zegt. Opent uw mond en eist vraag van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo u het smeekt, mild en overvloedig. Wat je nodig hebt, wil God geven. Je mag vrijmoedig vragen, ook om vrijmoedigheid. Dat God je helpt. Om te getuigen, om woorden te geven, dat je mogelijkheid hebt. En dat het zichtbaar wordt in onze daden, in onze houding, iets van die liefde van God. Paulus, hij sprak erom. Hij sprak erin, in vrijmoedigheid. En we lezen ook dat die eerste christelijke gemeente ook bad om vrijmoedigheid. En ook zij ontvingen dat. En ze hebben getuigd, ondanks gevangenschap, haat, vervolging. En dan vind ik vooral dat laatste vers, zo, laatste woord van het laatste vers zo mooi. Zo getuigde hij met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. Een laatste woord, een woord soms om te onthouden, hè? Belangrijk. Nou, dat laatste woord van het boek Handelingen, dat is ook een woord om te onthouden. Een bijzonder woord. Ongehinderd gaat Gods werk door. Hij zou misschien niet verwachten. Als je net gelezen hebt van het verzet van Joden. En als je beseft, Paulus is gevangen. En als je heel de boek Handelingen leest, nou, en dan lees je vaker van gevangenschap, van vervolging, van apostelen. Stefanus, diaken gedood, apostel Jacobus, ook anderen. Paulus, die wel eens moest vluchten voor zijn leven, gestenigd. Velen geloofden niet. En helaas ook ruzie onderling bij die christenen. Paulus en Barnabas wel eens. En toch, zegt Lucas, het woord ging door ongehinderd. Ja. Een bijzonder slot. Ook iets van een open einde. Een open einde. Ja, want hoe gaat het verder? Ik ben misschien wel benieuwd, hoe is het gegaan? Moest Paulus nog voor de keizer verschijnen? En wat heeft de keizer gezegd? Heel opvallend, daar wordt niks over gezegd. Er staat dat hij 2 jaar in Rome verbleef. En met alle sprak die tot hem kwamen. Het werk ging verder, maar ja, heel opvallend. Waarschijnlijk heeft Lucas toch wel zijn evangelie al eerder geschreven. Hij wist wel hoe het ging. Toch schrijft hij niets over het einde van Paulus. Dat is uiteindelijk ook niet het belangrijkst. Het gaat er niet om hoe het met Paulus afliep. Paulus mag verdwijnen. En dat lees je ook vaker. Eerst gaat er in Handelingen 8 heel veel over Filippus, de diaken. Hè, met die moorman. En ineens verdwijnt Filippus uit zicht. En dan gaat het over Petrus. En ook ineens Petrus verdwijnt uit het zicht. En ook op Paulus verdwijnt. En uiteindelijk gaat het ook niet om hem. Al dus wordt wel gedacht dat Paulus uiteindelijk nog eens vrijgelaten. Op dat moment heeft hij brieven geschreven. Dat hij zei van ik verwacht ook vrij te komen. Hij had ook niets verkeerds gedaan. Het was alleen omdat de Joden hem haatten, omdat hij in Jezus geloofde. Paulus had het verlangen ook om daarna nog naar Spanje te gaan. En de traditie zegt dat hij daar ook geweest is. Al zegt de traditie ook dat hij later opnieuw gevangen is genomen. En dat hij toen wel gedood is om het geloof. Een paar jaar later was er echt vervolging van christenen. Er was toen een grote brand geweest in Rome en keizer Nero had de christenen daarvan de schuld gegeven. En ja, die christenen aanbaden hem niet als God en ze knielden ook niet voor de andere afgoden van de Romeinen. En daarom kwam er later vervolging en zou Paulus het als Petrus of Nero gedood zijn. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat Gods werk doorgaat, ongehinderd. En daar wist Paulus zelf ook al van. Dat is wel heel mooi. Als Paulus mensen ontvangt, maar hij doet nog meer in zijn gevangenschap. Je kent natuurlijk de brieven van Paulus. Het belangrijkste wat Paulus gedaan heeft, staat niet in het boek Handelingen, zijn zendingsreizen, maar de brieven die hij geschreven heeft. En weet je wanneer hij die brieven geschreven heeft? De meeste, terwijl hij gevangen zat. Aan Filippi, aan Efeze, aan Colosse. Menselijkerwijs gesproken had hij toen de tijd ervoor om te schrijven. En om anderen te bemoedigen. En dan schrijft hij ook dat juist door zijn gevangenschap anderen vrijmoedigheid kregen om te getuigen. Nu ze wist, ja, Paulus zit gevangen, nu moeten anderen het opnemen en doorgaan. En Paulus schrijft zelfs dat mensen die hem bewaakten, die soldaten, tot geloof zijn gekomen. Zijn gevangenschap was nog tot zegen. En zo was het ook waar wat voor Paulus. Het werk van God ging door, ongehinderd. Ondanks al die hindernissen. Op verrassende wijze. En zo gaat het toch ook hierdoor in Bruchem. Er zijn misschien wel eens hindernissen. Als kerkraad bij sommige mensen die op bezoek mag komen. En dat soms weerstand is. En dat je merkt van ja, helaas niet in ieder wil geloven. En nou, ik hoop dat het hier niet is, maar in ons land zie je natuurlijk ook van kerkverlating. En je hebt soms best zorgen. En toch, Gods werk gaat door. Omdat hij erover waakt. Boek Handelingen zijn niet de handelingen van de apostelen, maar het is het boek van de handelingen van de Heilige Geest. Het is Pinksteren geworden. God werkt en hij zorgt. En dat werk van God is niet te keren. Daar mag je op vertrouwen. God gaat zijn ongekende gang. Dat is een bemoediging. Als je soms zelfs zoveel weerstand, hindernis merkt in je eigen leven. Als je merkt, ja, er is mijzelf soms ook zoveel wat belemmert, waardoor God niet kan werken. Ik ben soms zo lauw in het geloof. Ik heb soms veel meer verlangen om andere dingen te doen. Ik ben vol met dingen van deze wereld. Kan God wel door mij heen werken? Ja, dat kan. Het hangt uiteindelijk niet van ons af. Gods werk gaat door. Hij werkt met zijn kracht. En daarvan mogen we getuigen. Want zijn trouw en liefde, op hem vertrouwend, op wie hij is. En zo staat het terecht, dat woord, ongehinderd. Als we zien op God, op het woord van God dat niet gebonden is. Als het Paulus in boeien. En Lucas de schrijver richt ons zo op koning Jezus. Op zijn macht. Die alle kwade machten overwint. Al het verzet. Alle vijandschap. En zo groeit de kerk nog steeds. Wereldwijd. Dat mensen tot geloof komen. Het gaat van Jeruzalem naar Rome. Het is begonnen in Jeruzalem. En het gaat door tot die grote wereldstad. Niet voor niets daar dat Lucas eindigt. De hoofdstad van die tijd. Maar daar is het niet gebleven. Het gaat nog steeds door. Al heb ik er wel een vraag bij. Maakt God daarbij gebruik ook van ons? Worden wij ook door God ingeschakeld? En is het ons verlangen in zijn dienst te staan? Gods werk gaat door. Als wij niet willen, dan gaat God op een andere wijze wel werken. Maar hij wil ons gebruiken. Dat was Paulus. En al die anderen. Hij wil ons in dienst nemen. Vanmorgen. Opdat we instrument in Gods hand zijn. Wat God door ons heen werkt. Opdat het doorgaat. Ongehinderd. Ingeschakeld in dat grote plan van God. Opdat alle volken wereldwijd bereikt worden. Niemand uitgezonderd. Welke hindernissen er ook zijn. Hoe de Satan ook woedt. In het geloof. Zijn koninkrijk staat vast. En dat komt eens ten volle volledig. Opdat we dan deze koning zullen eren. Deze koning aanbidden. Voor zijn liefde. En zijn genade. Voor zijn werk dat voortgaat. Ongehinderd. Amen. Zingen wij nu van Psalm 108. Daarvan het eerste en het tweede vers. 108, vers 1 en 2. Zullen we samen danken en bidden. Getrouwe God, wij danken u voor uw woord, voor uw evangelie. Waardoor u zo ook tot ons komt. Als een teken dat u verder gaat met uw werk. Heere, dat u doorgaat. In uw liefde om mensen te roepen, ook ons. O God, dat die woorden tot zegen zijn. Voor het eerst. Als we u nog niet kennen, u leren kennen en lief krijgen. En ook meer en meer wordt het bemoedigd en toegerust en aangespoord om u te volgen. O God, bewaar ons voor verharding. Bewaar ons ervoor dat we ons tegen u verzetten. Dat we eigen gang gaan. O God, wij bidden u. Dat onze harten open zullen staan voor u. Heer, werk zo met uw geest. Voor ons. Voor allen die het woord horen. Bijzonder denken dan voor Israël, uw volk. Zij die ook juist het Oude Testament hebben. Dat ze ook daarin Jezus zien als de beloofde Messias. De redder. Juist voor hen toch uw heerlijke belofte van uw trouw en genade. Dat u er bent. Wij bidden u, ontferm u, voor uw volk, geef vrede. Te midden van alle geweld en haat, geef vrede, ook voor de volkeren daaromheen, vrede in u, de vredevorst. Ja, Heere, dat daar het Midden-Oosten, maar ook wereldwijd, uw evangelie klinkt. Van liefde, van redding. Voor u is toch niets verborgen. En we danken voor velen die dat verlangen hebben om uit te gaan, om het werk van zending, evangelisatie. Zegen hen, zegen ons allen op de plaats waar u ons stelt, om een getuige van u te zijn. Of we nou thuis zijn, op vakantie of waar dan ook. U kent ons. Geef vrijmoedigheid. Heren, mogen we toch vrijmoedig om vragen. Dat u zo ook geeft wat nodig is. Dat we ook mogelijkheden hebben om goed te spreken van u. Dat u ons daarin leidt. Wij bidden u. Zegen ja, het werk wat daarvoor gedaan wordt. Ook hier in de gemeente door ouderlingen, diakenen, predikanten. Hier ook wat andere werk ook. Bij de voorbereiding van de vakantie Bijbelweek. Heer, wij bidden u dat het tot zegen zal zijn. Ook het werk van de jongeren in Bulgarije, op andere plaatsen. Heer, ga zo met ons allen. Wat deze week ook brengt. Als het een rouwdienst moet zijn, een begrafenis, een operatie, andere dingen, ontferm u. Dat we meer en meer aan u verbonden zijn. Afhankelijkheid van u. Heere, voor wie u bent. Voor uw liefde en trouw. Wat we ook afgelopen week mochten zien bij de redding van de jongeren in Thailand uit de grot. Heere, dank u daarin ook voor uw trouw en zorg. Bidden we ook daarvoor de nabestaanden van die reddingswerker die omkwam. Ontferm u. Heer, wat zien we daar een beeld van uw liefde. U die zich opofferde vrijwillig. Om ons te redden uit onze benauwdheid. Om ons te verlossen. De macht van het kwaad. Ja, door die enige vluchtweg die er was. Door het sterven van u, o Heer Jezus Christus. Daardoor vergeving. Verlossing. Wij danken u. Voor dat wonder. Van die liefde. Dat uw geest zo is uitgestort. Om dat toe te passen. Om dat bekend te maken. Dat mag juist hoop geven. Voor die jongeren en coach die gered werden in Thailand. Dat het voor ons allen tot zegen is. in u gelovend, op u vertrouwend, ziende wie u bent en dat we u steeds beter leren kennen door uw woord en geest, dat we zo in uw dienst mogen staan. Vader, wij bidden u, wil zo het goede van deze dienst zegenen, wil het verkeerde vergeven en wegnemen. Geef ons een goede dag ook als we opnieuw worden geroepen om samen te komen als gemeente. Geef ook dan uw zegen. Wij bidden dat niet om iets van ons, maar om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. We zingen tot slot van Psalm 72, de versen 10 en 11. 72, 10 en 11. Ontvang de zegen van onze God op wat we ook tot zegen kunnen zijn. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.